En in Daniël 12, daar luidt Gods heilig en onfeilbaar woord ons aldus. En te dien dagen zal Michaël opstaan, die grote vorst die voor de kinderen uws volks staat, als het zulk een tijd der benauwdheid zijn zal, als er niet geweest is sinds dat er een volk geweest is op diezelfde tijd, tot op diezelfde tijd toe. En te dien tijden zal uw volk verlost worden, al wie gevonden wordt geschreven te zijn in het boek. En velen van hen die in het stof der aarde slapen, zullen ontwaken, dezen ten eeuwigen leven en genen tot versmaadheden en tot eeuwige afgrijzing. De leraars nu zullen blinken als de glans des uitspansels, en die er vele rechtvaardigen gelijk de sterren, altoos en eeuwiglijk. En gij, Daniël, sluit deze woorden toe en verzegel dit boek tot den tijd van het einde. Velen zullen het naspeuren en de wetenschap zal vermenigvuldigd worden. En ik, Daniël, zag en zie, er stonden twee anderen, de een aan deze zijde van den oever der rivier en de ander aan gene zijde van de oever der rivier. En hij zeide tot een man bekleed met linnen die boven op het water der rivier was: tot hoe lang zal het zijn dat er een einde van deze wonderen zal wezen? En ik hoorde die man bekleed met linnen die boven op het water van de rivier was, en hief zijn rechter en zijn linkerhand op naar den hemel en zwoer bij dien die eeuwiglijk leeft, dat na een bestemde tijd, bestemde tijden en een helft, en als hij voleind zal hebben te verstrooien, de hand des heiligen volks al deze dingen voleind zullen worden. Dit hoorde ik, doch ik verstond het niet. En ik zeide: mijn heren, wat zal het einde zijn van deze dingen? En hij zeide: ga heen, Daniël, want deze woorden zijn toegesloten en verzegeld tot den tijd van het einde. Velen zullen er gereinigd en wit gemaakt en gelouterd worden. Door de goddelozen zullen goddelooslijk handelen. En geen van de goddelozen zullen het verstaan, maar de verstandigen zullen het verstaan. En van dien tijd af dat het gedurig offer zal weggenomen en de verwoestende gruwel zal gesteld zijn, zullen zijn 1290 dagen. Welgelukzalig is hij die verwacht en raakt tot 1335 dagen. We vervolgen de schriftlezing in het Nieuwe Testament, in het laatste Bijbelboek, het tiende hoofdstuk, Openbaring 10. En daar lezen wij Gods heilig en onfeilbaar woord aldus. En ik zag een andere sterke engel, afkomende van den hemel, die bekleed was met een wolk. En een regenboog was boven zijn hoofd en zijn aangezicht was als de zon. En zijn voeten waren als pilaren van vuur. En hij had in zijn hand een boeksken dat geopend was. En hij zette zijn rechtervoet op de zee en de linker op de aarde. En hij riep met een grote stem, gelijkerwijs een leeuw brult. En als hij geroepen had, spraken de zeven donderslagen hun stemmen. En toen de zeven donderslagen hun stemmen gesproken hadden, zo zou ik ze geschreven hebben. En ik hoorde een stem uit de hemel die tot mij zeide: verzegel hetgeen de zeven donderslagen gesproken hebben en schrijf dat niet. En de engel die ik zag staan op de zee en op de aarde hief zijn hand op naar den hemel en hij zwoer bij dien die leeft in alle eeuwigheid, die den hemel geschapen heeft en hetgeen daarin is, en de aarde en hetgeen daarin is, en de zee en hetgeen daarin is. dat er geen tijd meer zal zijn. Maar in de dagen der stem des zevende engels, wanneer hij bazuinen zal, zo zal de verborgenheid Gods vervuld worden, gelijk hij zijn dienstknechten de profeten verkondigd heeft. En de stem die ik gehoord had uit den hemel, sprak wederom met mij en zeide, ga heen, neem het boekskun dat geopend is en in de hand is des engels die op de zee en op de aarde staat. En ik ging heen tot een engel, zeggende tot hem, geef mij dat boekskun. En hij zeide tot mij, neem dat en eet het op. En het zal uw buik bitter maken, maar in uw mond zal het zoet zijn als honing. En ik nam dat boekskun uit de hand des engels en ik at dat op. En het was in mijn mond zoet als honing. En als ik het gegeten had, werd mijn buik bitter. En hij zeide tot mij, gij moet wederom profeteren voor vele volken en natiën en talen en koninkrijken. Tot zover. De tekst voor de prediking vindt u in de verzen 5 en 6. En de engel die ik zag staan op de zee en op de aarde, hief zijn hand op naar den hemel. En hij zwoer bij dien die leeft in alle eeuwigheid, die den hemel geschapen heeft en hetgeen daarin is, en de aarde en hetgeen daarin is, en de zee en hetgeen daarin is, dat er geen tijd meer zal zijn. Naar aanleiding van deze tekst is het mijn voornemen om mogen het zijn onder de bediening des geestes, uw gewijde aandacht, dit middaguur te bepalen bij het thema de eed van Christus. En dan willen we dit thema trachten te ontvouwen in twee gedachten. In de eerste plaats de zwerende andere sterke engel. En in de tweede plaats geen tijd meer. Dus de eed van Christus. In de eerste plaats de zwerende andere sterke engel. En in de tweede plaats geen tijd meer. Geliefden, voordat wij toekomen aan de tekst van vanmiddag, moeten we toch eerst het verband goed bekijken, want zeker in Openbaring is dat een absolute voorwaarde om ook maar enigszins een tekst te kunnen begrijpen. De tekst begint met en de engel. En als u dan een goede Bijbeluitgave hebt, dan ziet u dat het woord engel met een hoofdletter staat. En volgens mij is dat zeer terecht, maar er zijn uitleggers die er anders over denken. Maar ik hoop dat het u, naar aanleiding van wat ik nu ga zeggen, duidelijk wordt dat je eigenlijk geen andere uitleg kunt hebben dan de uitleg die ook de Statenvertalers hebben. De engel die ik zag staan op de zee en op de aarde. Nou, die wordt ons geïntroduceerd aan het begin van dit hoofdstuk. Dan staat er, en ik zag een andere sterke engel afkomende van den hemel. Een andere sterke, dat betekent dat er eerder al sprake is geweest van een sterke engel, maar dat laat ik nog met het oog op de tijd maar zitten. Maar in ieder geval een engel die sterk is en die uit de hemel komt. En als we dan het zien, of laat ik het anders zeggen, in Openbaring 5, u moet dat hoofdstuk maar eens thuis lezen, dan zult u zien dat daar ook over een sterke engel wordt gesproken en dat de overeenkomst met Openbaring 10 heel treffelijk is, want uiteindelijk wordt in Openbaring 7 gesproken, of in Openbaring 5 gesproken over een boek dat in de rechterhand van degene is die op de troon zit, dus dat is God de Vader. En hier in Openbaring 10 is er ook weer sprake van een boekrol, alleen dan een veel kleinere, een boekskun. En in beide hoofdstukken gaat het over een sterke engel. En dan moeten we ook zeggen, in hoofdstuk 5 kan het Christus niet zijn, maar dan moet u zelf maar na gaan kijken. En in hoofdstuk 10, als het gaat om de andere sterke engel, kan het niet anders dan dat het Christus betreft. Wat zijn de argumenten? Die bekleed was met een wolk. Nou, een wolk, zeker in het Nieuwe Testament, maar ook al in het Oude Testament, dat is als het ware een teken van goddelijkheid. Een wolk zit altijd, wat wij dan zeggen, in de lucht, in de hemel. Nou, denk u maar aan die uitspraak, de Bijbelse uitspraak die we allemaal kennen, van de Heer Jezus, dat hij wederkomen zal om te oordelen, de levenden en de doden, maar hoe? Op de wolken des hemels. Dus daar zien we dat Christus heel nauw verbonden wordt met het beeld van de wolk. Het volgende beeld wat aan hem ook vast zit, dat is, en een regenboog was boven zijn hoofd. Nou, in ieder geval heeft dat dan ook weer wat met God te maken. Want God is het die de regenboog heeft gegeven na de zondvloed aan Noach. En we weten het, dat is het symbool, teken van de trouw van God. Maar wat dan helemaal de doorslag geeft, dat is, en zijn aangezicht was als de zon en zijn voeten waren als pilaren van vuur. Nou, dan roep ik u nog in herinnering wat er in Openbaring 1 staat. Want daar staat met zoveel woorden waar hier dan staat. En zijn aangezicht was als de zon, dan staat er in Openbaring 1, en u weet het, daar verschijnt de Heer Jezus in de staat zijner verheerlijking aan zijn dienstknecht Johannes, die verbannen is naar Patmos, om hem te bemoedigen. Dat is een hele wonderlijke manier natuurlijk van bemoedigen, want dan laat hij eerst Johannes als dood vallen. Nou, dat heeft weer een hele betekenis, daar kan ik vanmiddag ook niet op ingaan. Maar wat dan heel opmerkelijk is, dat is als de opgestane levensvorst die zich toont aan zijn dienstknecht Johannes, dan luidt de beschrijving onder andere, zijn hoofd en haar was wit, gelijk als witte wol, gelijk sneeuw, en zijn ogen gelijk een vlam vuurs. Nou, als we dan hier lezen, en zijn aangezicht was als de zon, dan komt dat toch wel heel erg overeen. En in Openbaring 1 wordt dan vervolgens gezegd, en zijn voeten waren blinkend koper gelijk en gloeiden als in een oven. Nou, en wat staat er hier in Openbaring 10? En zijn voeten waren als pilaren van vuur. Er is nog een volgende overeenkomst, want als de Heer Jezus dan gaat spreken, dan lezen we, en hij riep met een grote stem, gelijkerwijs een leeuw brult. Nou, en dat is dan ook weer iets wat dan van de Heer Jezus gezegd wordt, dat hij het is die dan als een machtige zijn stem verheft. En op die wijze de majesteit van zich betoont. Een volgende argument voor het feit dat het geen gewone engel is, dat is dan, geliefde, dat er staat dat hij zijn rechtervoet zette op de zee en de linker op de aarde. Nou, weet ik niet of wij allemaal meer weten wat de Bijbelse bedoeling is van dat beeld, van je voeten zetten op. Maar dat deed een overwinnaar die een vijand overwonnen had. En als de ene koning dan de overwinnaar was en de andere koning die was verslagen en ze hadden die levend kunnen grijpen, gevangen kunnen nemen, dan brachten ze die koning die het verloren had, die brachten ze bij de overwinnaar. En die dwongen ze dan om te knielen of eigenlijk zelfs om languit op de grond voor de overwinnaar te gaan liggen. En wat deed de overwinnaar dan? Die zette zijn voet op de nek van die overwonnen vijand. Zijn voet zette op. En dat betekende, ik ben jou zo de baas, dat als ik nou maar even een beetje kracht zet, dan breek ik jouw nek. Dan ben je er helemaal niet meer. Dus de voeten zetten op, dat is het teken dat je alle macht hebt. En als wij dan, geliefden, denken aan het feit dat de Heer Jezus, voordat hij naar de hemel vaart, zijn discipelen toevoegt. En zie, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Moeten we dan nog twijfelen dat deze engel, van wie hier gesproken wordt, dat deze de Heer Jezus is? Dan is dat toch heel duidelijk. En dat wordt nog duidelijker als we dan zien dat in zijn rechterhand dat boekje ligt. Want dan moeten we weer naar hoofdstuk 5. En dan is het daar dat dat boek in de hand van de Vader ligt. En dat is verzegeld. Dat is het tegendeel met hier, want hier is het geopend. Maar daar is dat boek verzegeld. En wie kon nou die 7 zegelen verbreken? Niemand. En Johannes weende zeer, staat er dan. En dan komt er een ouderling en die zegt, zie, de leeuw die uit de stam van Juda is, die heeft overwonnen. Nou, dat is dan Christus. En op grond van zijn middelaarsverdiensten kan nou Christus dat boek openen. En dat is dan het vervolg van Openbaring naar Openbaring 5. Dus, geliefden, en voordat de Heer Jezus dan die 7 zegelen verbreekt van dat boek, leest u dan in hoofdstuk 5 dat hij eerst die boekrol neemt uit de handen van de Vader. Dus dan weten wij gelijk, geliefden, waar dit boekje vandaan komt. Want dat heeft deze engel, de Heer Jezus, die sterke engel, die heeft dat van zijn Vader. En die heeft nog geen eens gekregen, heeft genomen. Dat is ook zo'n aparte tekst in de Bijbel. Christus neemt uit de handen van God, omdat hij namelijk zijn middelaarswerk heeft volbracht. Dan hoeft hij niet te zeggen, Vader, geef mij het. Nee, dan heeft hij het recht verworven om het te nemen. Dat is een heel bijzondere tekst in Openbaring 5. Want dat lees je nergens verder in de Bijbel. Dat Christus neemt uit de handen van de Vader. En hier is het uiteindelijk dan zo, als dan Johannes dat boekje uit de hand van Christus ontvangt, dan is het echt geven. Dan neemt hij het niet. Dat staat er wel in het begin, in vers 8, staat er, ga heen. Neem het boekje dat geopend is. Maar dan staat er in vers 10, en ik nam dat boekje uit de hand des engels. Met andere woorden, dan is het eerst Christus die hem dat boekje aanreikt. En dan neemt hij het zo aan. Maar dat is in tegenstelling tot in hoofdstuk 5. Goed, nu weten we wie er met die engel bedoeld wordt. En de engel die ik zag staan op de zee en op de aarde. Dan heb je dus weer dat beeld. Want hij stond op de zee en op de aarde met zijn voeten. Mij is gegeven alle macht Dat zien we nu als het ware in deze tekst voor ogen. En dan komt het. Hief zijn hand op naar den hemel. En hij zwoer bij dien die leeft in alle eeuwigheid. Nou, dat is duidelijk, dat is dan de Vader. Want dan wordt er aan toegevoegd die den hemel geschapen heeft. En hetgeen daarin is en de aarde en hetgeen daarin is en de zee en hetgeen daarin is. Kijk, als u een beetje catechetisch onderwijs hebt gehad, dan weet u dat aan de ene kant aan iedere persoon bijzondere werken worden toegekend, aan iedere persoon van het drie enige wezen. Maar dat aan de andere kant alle drie de personen verbonden zijn met alles wat er gedaan is. Om een voorbeeld te noemen, als het om de schepping gaat, dan zeggen wij de schepping behoort bij de Vader, omdat de Vader het meeste aandeel daarin heeft gehad. Maar de Zoon was er ook bij betrokken. Want hoe heeft God geschapen? Door te spreken. En God zeide. Nou, en wie is het woord van God? Dat is Christus. Kijk maar naar Johannes. In al zijn, hij heeft 5 boeken geschreven in de Bijbel, Johannes. En daar komt steeds in voor het woord. De Vader. En dan zegt hij niet de Zoon. En de Heilige Geest, dan zegt hij de Vader, het Woord en de Heilige Geest. Dus als de schepping geschiet op de wijze van het goddelijke spreken, dan is Christus daar als tweede persoon van het goddelijk wezen wel degelijk bij betrokken. En wij kennen allemaal die tekst in het begin van Genesis 1 vers 1. En de geest God zweefde over de water. Had je eerst de eerste schepping, de primaire schepping, dan krijg je de secundaire schepping. Dat die massa, die wordt dan geordend. En dan is het de geest die dat als het ware doet. De geest Gods zweefde over die massa stof die er toen was. Dus alle drie zijn ze erbij betrokken. Maar bij de schepping is dan de Vader, wordt altijd verbonden aan de schepping, die heeft het meeste gedaan. Bij de verlossing is het natuurlijk ook zo. Verlossing gaat niet zonder de Vader, ook niet zonder de Heilige Geest. Maar uiteindelijk, wie heet de Verlosser? Wie heet de Zaligmaker? Wie is de Zaligmaker? En gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Nou, zo is het ook met het werk van de toepassing. Ga niet buiten de Vader om, niet buiten de Zoon om. Maar het is wel in het bijzonder de Heilige Geest. Dus als hier nu de Heer Jezus zweert, dan zweert die geliefde bij God de Vader. En dat moet ons niet verbazen. Want zweren, dat kun je alleen maar doen bij iemand die hoger is dan jij. Want zweren betekent, wat ik nu zeg, wat ik nu beloof, dat is de waarheid. En als ik de leugen spreek, of als ik nu mijn eed pleeg, dan mag u mij, die ik nu aanroep, straffen. Nou, wij zweren dan altijd bij het wezen van God. Als christenen, en ik zou zeggen, geliefden, laten we dat blijven doen. Want tegenwoordig gebeurt dat bijna nooit meer. Ik hoorde het van een van mijn beleidenskattegezanten. Die werd ingezworen als officier van de landmacht. En was de enige van de hele groep die nog de eed aflegde. De enige. Zover is het in Nederland weg. En de rest die doet maar een belofte. Nou, en dat zie je bij accountants, bij dokters, bij noem maar op. Al die verantwoordelijke beroepen, dan word je een eenling. Nou, dat geeft niet. Als we dan maar voor de naam des Heren uitkomen. Dus wij moeten zweren. Nou, denk maar aan de catechismus. Die leert ons dat wel heel duidelijk in het derde gebod. En de Heer Jezus geeft hier het voorbeeld, want dan zeggen de mensen, of er zijn er, die zeggen, ja, maar je mag niet zweren, want dat is niet goed. Je ja zei ja, je nee zei nee, dus zweren is overbodig. Ja, ja. Maar de Heer Jezus zweert hier zelf. Zou de Heer Jezus iets doen wat overbodig is? God zweert zelf, de Vader als het ware. Zo waarachtig als ik leef. Dus dan zweert hij bij zichzelf, want ja, hoger is er niet. Zo waarachtig als ik leef, zo enigszins lust heb in de dood van de goddelozen. Dus God zweert zelfs. Moeten wij dan vromer zijn dan God en zeggen, je mag niet zweren? U voelt wel, geliefde, dat kan niet. Maar we kunnen natuurlijk wel met die vraag blijven zitten. Moet dan de Heer Jezus zweren tegenover zijn Vader? De Vader die weet toch wie die is. De Vader weet toch dat hij waarachtig God is. En dat hij ook waarachtig en rechtvaardig mens is. Dus als de Heer Jezus nu in de hemel is na zijn volbrachte werk, dan hoeft de Heer Jezus toch niet te zweren? Nou, waarom zou dat nou zijn? Heb je daar wel eens bij nagedacht? Waarom zweert de Heer Jezus nou, terwijl het natuurlijk onzin is op zichzelf gezegd, want de Heer Jezus kan niet liegen. Die kan niet ontrouw zijn. Kijk, wij mensen wel, dus daarom moeten wij zweren. Maar Christus niet. En misschien dat u zegt, dominee, die eet, die zie je altijd in de maatschappij, maar in de kerk doen wij toch geen eet. Als een dominee voor het eerst bevestigd wordt, en trouwens daarna ook, als die nieuwe gemeente krijgt, als ouderlingen, diaken, de ambtsdragers bevestigd worden, dan doen ze toch geen eed. Dan zeggen ze alleen maar, ja, wij of ik van ganser harte. Nou, dat is een belofte. Nee, want geliefde, daar heb je het weer. Wij weten zo weinig tegenwoordig meer. Maar in de kerk is God op bijzondere wijze aanwezig. Daar spreek je als het ware direct tegen God. Dat is in iedere kerkdienst. Zo zijn er ook in iedere kerkdienst, ook vanmorgen of vanmiddag, zijn hier engelen aanwezig. Misschien dat u er mooi bestil hebt gestaan, maar hier zijn engelen. En Paulus zegt, om der engelen wil, moeten de dames een hoofddeksel op. Nou, als God dan zo in zijn eigen huis zo nabij wil zijn, dan zegt de Heere, ik kijk je, als je dan een ja-woord spreekt, als dominee of als een ambtsdrager, dan kijk ik je recht in je ogen. Dus dan hoeft er geen eten afgelegd te worden. Want God kijkt ons recht in onze zielenogen. Maar als je in de maatschappij staat, ja, daar is God op algemene wijze aanwezig. En daarom moeten we daar voor de naam van God uitkomen. Door zijn naam aan te roepen op de wijze van de eedzwering. En zeker in onze tijd, want dan is het om zo te zeggen, bijna een evangelisatieplicht. Al ben je dan maar de enige officier die het doet, je zult het doen. En al lachen je kameraden erom, dat doen ze dan maar. Maar de naam van God zal uit mijn mond gehoord worden. Dus dan moeten we zweren. Maar hier hoeft dat helemaal niet. Want ieder ja-woord is een eed. Ieder jaar wordt in de kerk. En als ik dan daar nog even op door mag gaan. Dat is voor dominees, dat is voor mannenbroeders. Maar dat is ook voor iedere ouder. Hier zitten genoeg ouders, die hebben hier of ergens anders voor doopvond gestaan. Ik heb nog nooit meegemaakt dat een ouder nee zei. Dus u zult ook wel geen nee hebben gezegd. U zult ook wel ja hebben gezegd. Maar toen hebben u een eed gedaan. En God, die zag u tot in uw ziel. Als je belijdenis doet, dan zeg je ja. Maar dan zweer je bij de Almachtige God dat je Hem alleen wilt dienen, Hem alleen wilt liefhebben en vertrouwen en noem maar op. Dus geliefde, u hebt misschien net gedacht als het over zweren ging, ja, dat heb ik nog nooit gedaan, dominee. Nee, niet misschien op in de maatschappij, maar hier wel, in de kerk. Omdat ieder ja-woord in de kerk heeft de kracht van een eed. Want God komt erop terug. Zoals het in de maatschappij is, dat je zegt, ik geloof in God de Almachtige. En ik roep zijn naam aan, dat hij getuig is van de waarheid van mij die ik nu uitspreek. En als het niet zo is, dan straffen hij mij. Nou, dat is toch in de kerk ook. Als je dan ja zegt en je doet het niet. Ja, maar dan komt de Heer erop terug. Maar Christus, die hoefde toch geen eed te doen, nee. Ik heb er net al gezegd, God zelf, de Vader, zweert. Nou, dat is helemaal onzin, dat God zou zweren. En hij doet het wel. Begrijpt u dat? Waarom is dat dan? De oplossing is niet zo moeilijk, geliefde. Dat is niet omdat God de Vader of God de Zoon niet te vertrouwen zou zijn. Maar dat is om geloof bij u en bij mij te werken of dat te versterken. De Heere die zegt, jullie zijn zulke ongelovige mensen. Jullie geloven niets van nature van mij. Ik hoop dat je erachter bent gekomen in je leven. Want anders dan weet je nog niks van het geestelijke leven hoor. Dat begint daarmee. Daar gaat zien. Ik ben niet te vertrouwen. In het werkverbond, in het paradijs. Hebben wij beloofd, Heere, we zullen u hartelijk lief hebben. Heel ons leven. Nou, geloof het maar. Want dat was niet waar. En zo is het met ieder mens. We worden geboren als kinderen des storens. Zegt de doopformulier, op grond van de Bijbel. En dan is het geliefde dat de Heere zo laag afdaalt, dat hij zegt, ik hoef niet te zweren. Maar ik doe het voor jou. Ik doe het voor jou. Opdat jij zult voelen dat dit mijn laatste ernst is. Want anders dan weet ik niet hoe ik het moet doen, zegt de Heer met eerbied gezegd. Ik pas mij aan jullie menselijke leven. In die zin. En daarom zweer ik voor jullie. Omdat jullie zo ongelovig zijn. Omdat jullie zo zwak van moed, van geloof zijn. En zo klein van krachten. Dus als we daar goed naar kijken, geliefden, dan moeten we vanmiddag zeggen, ja, dit tafereel dat ons in openbaring voor ogen wordt gesteld. Dat Christus zweert. Dat is zo overmachtig. Want dat laat zien dat de Heer Jezus zegt. Ik ben niet alleen in de tijd naar beneden gekomen en heb ik het laagste plaatsje ingenomen. In Bethlehems beestenstal. Maar nu, terwijl ik zit ter rechterhand van mijn Vader in de hemel, wil ik nog mij zo laag neerbuigen tot jullie. Dat ik alleen met het oog op jullie een eed afleg. Wat hebben wij daarmee te maken, dominee? Nou, ik heb u gezegd, de doop. De doop. En dan zeggen wij, ja, de doop. Daar zweren ouders dan, hè, om zo te zeggen. Dat ja wordt is een eed. Nou, en ouders, wat brengen ze ervan terecht? En het ergste is, geliefde, niet dat ze er niks of weinig van terecht brengen, maar het ergste is dat ze er geen schuld over voelen. Nou, zeg het maar, hier de ouders. Hebben u al schuld ingeleefd over uw ja-woord of niet? Dan is de vreze dat u nog vreemd bent aan het leven der genade. Maar geliefde, bij de doop, daar is het niet zo dat die eed van onze kant het belangrijkste is. Gelukkig niet. Daar is het zo dat de eed van Gods kant, die weegt het zwaarst. En als je dan ziet dat de Heere daar gezegd heeft, zo waarachtig als ik leef, zo ik enigszins lust heb in de dood. Nou, van mij, toen ik als kindje daar gedood ben. En als ik dan terugkijk in mijn leven, in mijn jeugd, vaak niet naar mijn ouders geluisterd. En toen ik wat ouder werd, toen wilde ik de wereld in. En ik heb van alles en nog wat gedaan. De een is bewaard voor uitspattende zonden. Maar dan toch genoeg dat we de Heere verdriet hebben gedaan. Ja, toch. Mijn geliefde. Dat is nou zonde. Dat we er gezondigd hebben tegen een God die zo goed en zo lief is. Dat Hij, waar Hij van ons niks had te verwachten, gezegd heeft. En ik zal boven je voorhoofd als het ware zweren bij mezelf. Zo laag heeft God willen dalen. En dat moet dan ook een reden zijn om te midden van alle aanvechtingen. Als de Heere met de wedergeboorte aan je ziel gaat beginnen, dan word je zondaar. En dan ga je niet meer geloven wat je altijd hebt gedacht. Zit wel goed met me, komt wel goed, ben trouw kerkelijk enzovoorts. Nee, dan wordt het heel anders. Ik heb gezondigd en ik heb de toorn van God mij waard gemaakt. En dan zou een mens, geliefde, die zou omkomen in de beleving van de toorn van God. En daarvoor is nou juist het woord het evangelie. Om dan bijvoorbeeld je terug te leiden naar je doop. En te zeggen, jij hebt er niets van gemaakt. En het is waar, God die moet niet meer naar je luisteren. Maar nou heeft diezelfde God, die heeft aan het begin van je leven gesproken. Ik weet wel wat jouw ja-woord, om zo te zeggen, waard is. En daarom, ik geef mijn ja-woord. Kijk, en dan wordt de zonde, geliefde, des te bitterder. Want tegenwoordig dan zeggen ze, nou, ik ben gedoopt, dominee. Dus ja, ik ben wel een kind van God. Mensen, als je de doop leert verstaan, dan word je een kind des duivels. Voor de inlevingen. En dan komt er plaats voor een borg. En anders is het maar een borg in je mond. En de wereld die gelooft er ook niks van. Want dat is altijd wat ik in mijn leven mee heb gemaakt. Dan mensen die zo oppervlakkig geloven, daar gelooft de wereld ook niks van. Dan zeggen ze tegen mij, ja, dacht u dat ik het van hem geloof? Dat denk u toch zeker niet. Als je ziet hoe die leeft. Nee hoor. Zo makkelijk. En omgekeerd. Dan heb ik genoeg wereldlingen gesproken. Die als het ging om een echt kind des Heren. Die nauw leefde. Dat de wereld zei. Ik ben het helemaal wel niet eens met die man of vrouw. Maar ik voel altijd wat bij hem of haar. Kijk. De wereld, die voelt het soms nog aan. Hoe dan ook. Het is in ieder geval duidelijk dat het zweren van Christus, dat is een onvoorstelbaar grote weldaad. dat God in de Bijbel zweert. Hij kan niet lager dalen dan als het ware zich te laten verworden tot een mens. Want een mens moet zweren, God niet, en hij doet het. En hij zegt op die wijze, zie nou eens wie ik ben. Geliefde, als we daarnaar kijken, dan moeten we zeggen, wat is het dan toch een zwerende Christus. We gaan ervan zingen, 106, het 15e vers. 106 vers 15. En dat gaat dan niet om een eed ten goede, maar om een eed ten kwade. Die zwoer de Almachtige dat hij die snoden in de woestenij zou nedervellen en verderven. Ja, dat hij hem er allen zaad zou bij de heidenen omdoen zwerven. Van elk vervloekt, van elk versmaad. Maar het gaat dus over dat zweren. 106 het 15e vers. U voelt wel, geliefde, je zweert niet zomaar. Dan moet er iets heel bijzonders aan de hand zijn. En dan zijn we vanmiddag benieuwd. Wat is dan de inhoud van die eed? Nou, dat is maar een heel klein zinnetje. Dat er geen tijd meer zal zijn. En dan moeten we dat goed verstaan, want een heleboel mensen die vatten dat op dat dadelijk de tijd voorbij zal zijn. Dan komt de eeuwigheid. Maar dat is hier helemaal niet de bedoeling. Trouwens, dat is ook iets wat helemaal niet zo goed is. Dominees en ambtsdragers, die zijn daar soms heel sterk in. Dan schermen ze met de eeuwigheid. Maar geliefde, wat is nou de eeuwigheid? Wat is dat nou? Dat is die werkelijkheid dat er geen tijd meer zal zijn, zult u zeggen. Ja. Maar geliefde, wij worden daar vaak zo bang mee gemaakt, want dan zeggen ze, er komt een nimmer eindigende eeuwigheid en dan? En dan denk ik altijd, ja mensen, het zal wel. Maar die eeuwigheid zegt mij niets. Waarom niet? Omdat die eeuwigheid geen zaak op zichzelf is. Als je het puur bijbels wil bekijken, en dat moeten wij toch als reformatorische christenen, dan moeten we zeggen, de eeuwigheid bepaalt God niet. maar God bepaalt de eeuwigheid. En vandaar dat er in de Bijbel nooit zo gesproken wordt over de eeuwigheid vaak, als wel over God als de eeuwige. En in die zin moeten wij maar een voorbeeld nemen aan het Joodse volk, want voor zover die nog ergens aan doen, dan noemen ze God ook altijd zo de eeuwige. Eeuwigheid, dat is een ding. Maar geliefde, wij komen niet in de eeuwigheid om dan geoordeeld te worden. Wij komen voor het aanschijn van de eeuwige. En die zal ons oordelen. Dus om het, en ik hoop dat u dat verschil begrijpt, om het nou eens duidelijk te maken. De eeuwigheid bepaalt God niet. Dus omdat de eeuwigheid er is, daarom is God eeuwig. Nee, God bepaalt de eeuwigheid. Dus God is het belangrijkste. En dat is ook de reden waarom dat vroeger wel eens gezegd kon worden. Al zou ik naar de hel moeten, in eeuwigheid verloren gaan. Als Christus daar zou zijn, dan wil ik geen eens naar de hemel. Begrijpt u? Want het gaat niet om het geluk of het ongeluk. Het gaat niet om dat eeuwige. Maar het gaat om God. Het gaat om Christus. En dat kan natuurlijk niet dat Christus in de hel is, dat is duidelijk. Maar ik hoop dat u begrijpt wat ze vroeger bedoelden. Het gaat om Christus. Daarom zegt Paulus ook. Ik wenste wel ontbonden te worden en in de eeuwigheid te belanden. Wel, nee. In de hemel te belanden. Wel, nee. En bij Christus te zijn. Daar zie je het weer. De hemel wordt bepaald door God, door Christus. En het is niet zo dat de hemel God bepaalt. Dat is een hele les. Als hier nu staat dat Christus zweert dat er geen tijd meer zal zijn, dan moeten we dus niet aan de eeuwigheid denken. Want, maar dat is in het geheel van Openbaring, en dat kan ik nou verder gezien de tijd niet uitleggen. Maar er zijn in dit gedeelte is er sprake, of er was eerst sprake van 7 zegelen, dan was dat boek helemaal in verzegeld. Nou, God of Christus, die verbreekt de 6 zegelen. Dan komt het 7e zegel, in die tijd zitten we nu hier in Openbaring 10. En die opening van het 7e zegel bestaat ook weer uit 7 delen. Dat zijn de 7 engelen en ieder bazuinen ze. Nou, dan kunt u denken aan de inname van Jericho. Want hoe is Jericho gevallen? Omdat in het leger dat om de muren van Jericho heen moest trekken, er 7, geen engelen, maar priesters waren, die elk zo'n ramshoorn hadden, zo'n bazuin. En die moesten bazuinen. Die moesten het komende oordeel aankondigen. Over Jericho. En het leger zelf, dat eromheen trok, moest zwijgen. En pas toen het aan het eind was, toen moesten ze juichen. Maar toen waren ze eerst 7 keer erom getrokken. 7 keer lang dat bazuingeschal gehoord. Nou, daar doet het aan denken in Openbaring. En nu hebben we 6 bazuinen gehad. En de 7e die komt in Openbaring 11. Dus wij zitten als het ware in een tussenperiode. Als het om een muziekstuk gaat, dan kun je zeggen in een intermezzo. De tussenin. En nou gaat Christus, die gaat met het oog op de toekomst, op de wanneer de 7e bazuin zal gaan blazen, gaan schallen, dan gaat hij zeggen, en dan is er geen tijd meer. In de tijd. Want als de 7e bazuin schalt, is het nog de tijd, is het nog deze bedeling. En in de tijd zal er dan geen tijd meer zijn. Wat betekent dat nou? Want dat is dan heel wonderlijk. Dat betekent, geliefde, iets wat wij helemaal niet geloven. dat in de tijd van de bekering voorbij kan zijn en gaat. Dan zal het zo zijn, zegt Openbaring hier, nee, zegt Christus. En dat zweert hij. En waarom zweert hij dat? Omdat niemand het gelooft. Dat gelooft geen kerkmens. Geen kerkmens in de hersteld hervormde gemeente van hier vanuit Beiland. Geen dominee gelooft dat. En daarom zweert Christus het. Hij zegt, ik doe er een eed op. Die tijd komt. Dat er geen tijd meer zal zijn. Met andere woorden, bekeer je nu en niet morgen. Want morgen kan er wel eens geen tijd meer zijn. En dan is het nog wel tijd, maar dan is de genadetijd voorbij. Voordat ik daarop doorga, nu naar de eerste schriftlezing, want u zult ondertussen vragen, dominee, waarom heb u nou Daniël 12 laten lezen? Nou, als u goed geluisterd hebt, maar het zal u wel ontgaan zijn, dan is het in Daniël 12 ook dat die man, bekleed met linnen, en dat is het woord Christus weer ook mee bedoeld. Dat is Christus, dat hij dan boven op het water van de rivieren staat er dan. Dus daar heb je weer diezelfde gedachte van, ja, boven, hij staat met zijn voet erop. En dan staat er, en hij hief zijn rechter en zijn linkerhand op naar de hemel. En hij zwoer bij dien die eeuwiglijk leeft, nou dat hebben we in Openbaring 10 ook letterlijk gehoord, dat na een bestemde tijden en een helft, als hij zal voleind hebben te verstrooien de hand des heilige volks, al deze dingen voleind zullen worden. Met andere woorden, hier zweert Christus in het Oude Testament, er moet eerst nog een bestemde tijd, en dan meervoud, bestemde tijden, en dan nog een halve bestemde tijd zijn. En dan pas zal het laatste gebeuren. Met andere woorden, dit duurt nog lang. Dat heeft Christus in het Oude Testament gezworen. En dat heeft de kerk dan ook ertoe gebracht, denk ik, in het Oude Testament, om te weten, wij moeten niet denken dat Christus zomaar, dat de Messias, bij wijze van spreken, morgen of overmorgen zal komen. Nee, want Christus had het zelf gezworen. Dat er nog een hele tijd zou zijn. En tegenover dat oud-testamentische gegeven staat nu, dat hij nu precies het omgekeerde zweert. Hij zegt, er zal geen tijd meer zijn. En voelt u dan het gewicht? Kijk, ik ben zo bang, geliefde. Wij als kerkmensen, ja, wij zijn net als de wereld. We hebben de coronatijd en we zuchten allemaal. Maar wij zouden moeten voelen dat wij een heel eind in Openbaring zijn terechtgekomen. Kijk, om maar één ding te noemen, onder het laatste of onder de zesde bazuin, daar staat, dat is het voorafgaande hoofdstuk, hoofdstuk 9, dat de oordelen zo laag gaan hangen, dat de straffen van God zo erg zullen zijn, dat 1/3 van de wereldbevolking zal vergaan. Dat is onder de zesde bazuin. En dan valt ons op dat het om de hele wereld gaat. En geliefde, u bent misschien ook wel zo dat u denkt, ja, dominee, maar al dat praten over dat het nou de laatste tijd is. Het is altijd al wat geweest, je hebt altijd oorlogen gehad, altijd rampen in de natuur, je hebt altijd besmettelijke ziekten gehad. En vroeger, nou, met de pest was het veel erger, toen stierf 1 op de 3 mensen. Daar is de corona natuurlijk niks bij. Als je daar naar kijkt, 1 op de 3. Nou, moet je je maar eens voorstellen. 1/3 hier van de kerk, die was al dan begraven. 1/3. Nou, we hebben de vorige eeuw de Spaanse griep gehad. Ook vele, veel erger dan dat coronavirus. Maar we hoeven aan de andere kant niet te zeggen, het is niks. Ik heb begrepen dat hier in de gemeente dan niet zoveel doden te betreuren zijn. Maar de laatste keer dat ik in een andere gemeente preekte, toen moest ik er in 1 week 3 afkondigen. In 1 week. En dat was een veel kleinere gemeente dan uw gemeente. 3 coronadoden. Dus geliefden, we hoeven er echt niet makkelijk over te denken. Maar weet u, wij moeten niet zo kijken naar de ernst van dat virus. Wij moeten vanmiddag luisteren naar de ernst van Christus. En die zegt, jullie hebben het helemaal niet in de gaten. En daarom zal ik de laatste ernst, mijn laatste ernst, zal ik vertonen door nou te gaan zweren. Dat er geen tijd meer zal zijn. Met andere woorden, jullie hebben geen tijd meer in de tijd. En daarom luister nou. Luister naar het woord. Kijk, als ik als predikant, geliefde, helemaal leven al met zoveel mensen ben omgegaan. Met kerkgangers. En dan zijn er heel veel kerkgangers. Als ik dan vroeg, ben je nou bereid? Nee, dominee, ik hoop dat het nog een keer komt. Oh. Dus je denkt de tijd te hebben. Kijk, toen wist ik nog geen eens dat er zo'n openbaring stond. Daar ben ik ook pas op gestuurd in deze tijd, omdat ik over openbaring preek. Maar dat is wat. Want dan kun je als dominee zeggen, ja, maar je kunt toch morgen kun je ook sterven. Maar moet je dan rustig doorgaan naar de kerk en toch onbekeerd blijven? Maar nou zegt de Heer Jezus het. Dus dat is nog veel meer dan alle dominees bij elkaar. En de Heer Jezus die zweert het dan nog een keer. Er zal geen tijd meer zijn. En weet u wat hij dan bedoelt? Dan bedoelt hij de verschrikkingen. Onder de laatste bazuin. Die zullen zo erg zijn. De hele mensheid zal dan verstijfd zijn van angst en van schrik. Nu zie je dat al, hè? Dat is ongelooflijk wat je meemaakt. Ik zal maar 2 dingen noemen. Een ouder echtpaar tegen de 80. Nou, die hadden altijd met elkaar gewoon in hun boerderij geleefd. Op hetzelfde bed geslapen, aan dezelfde tafel gegeten. Ja, dat doe je toch als echtpaar. En toen kwam de corona. En ja, ze zeiden allemaal, ja, als je 80 bent, dan ben je toch wel helemaal een risico. Hè? 80 jaar, dat is een groot risico hoor. Nou, en die mensen werden zo bang. Ja, trouwe kerkgangers, hè. Trouwe kerkgangers. Mensen werden zo bang. Die zijn vanaf dat moment gescheiden gaan leven. Nog bang van elkaar, want als de een het krijgt, dan krijgt de ander het ook. Nou, ik wil het niet. Dus dan maakt de vrouw al 2 jaar lang, die kookt het eten. En dan zet ze, zij in het voorhuis en hij in het achterhuis, ik weet niet hoe het precies is. En dan zet ze het eten, zet ze dan voor de deur. En dan mag de man, die mag de deur open doen en het eten pakken. En zo leven ze. 2 jaar lang. Uit angst. En dat, ja, dat kan ik dan helemaal niet begrijpen. Of misschien wel, want ja, als je natuurlijk altijd kerkganger bent geweest. En het is nooit waar geweest. Nou, dan begrijp ik dat de angst die wel eens zo om het hart kan slaan. Daar zo iets geks gaat doen. Want dat noem ik gewoon gek. En wat ik nog niet zo lang geleden tegenkwam. Een heel vitale moeder in de 90 jaar. Die altijd nog naar de kerk ging. 2 keer per zondag. Die krijgt corona. Heeft kinderen. Die kwamen altijd bij haar. En toen ze corona kreeg, kwamen ze niet meer. Nou, ze hoefden niet bang te zijn voor de moeder, want die had het al. Maar ze waren bang voor zichzelf. Ze kwamen niet meer. Ja, weet u hoe? Even voor de ramen zwaaien. Daar lag moeder. En ze hebben er alleen laten liggen. 2 weken. En dat arme mensje is alleen gestorven. Ja, de thuishulp. Maar de kinderen niet. U zult zeggen, dat zijn extreme verhalen, dominee. Ja, maar dan zie je wat angst kan doen. En blijkbaar is het zo dat als dadelijk de oordelen allemaal lager gaan hangen. En wij krijgen het misschien ook wel. Hè, want ik heb altijd vroeger gedacht als dominee. Ik denk nou, 1/3, dat zal wel betekenen dat er een atoombom valt. En tegenwoordig hebben we natuurlijk zulke verschrikkelijke wapenen. Dan kun je inderdaad wel 1/3 van de wereldbevolking kun je in 1 keer laten sterven. Maar ik heb nooit gedacht dat het wel eens een onzichtbaar virusje zou kunnen zijn. En nou weten we met z'n allen, dat kan. Want het opmerkelijke van deze tijd is, vroeger een besmettelijke ziekte, die was altijd op 1 plek in een land. En dan kon het wel de oversmetten naar een ander land. Maar het was nooit in 1 keer over heel de wereld. Maar nu hebben wij een tijd dat de hele wereld 1 dorp is geworden. En dat betekent dat als nu zo'n virus gaat waaien, heel de wereld aangestoken wordt. En nou ga ik het steeds meer een beetje voelen, dat ik denk, dit is nog maar een redelijk onschuldig virus. Maar als de Heer nou eens doortrekt met zijn oordelen, en er komt een virus, nou, laat maar zeggen, van de Spaanse griep, dan, kijk, vroeger was dat altijd beperkt. Maar nu niet meer. Want nou gaat heel de wereld rond in 1 keer. Als de pest komt, 1 op de 3. Voelt u? En de Heer Jezus die zegt dus eigenlijk, dat komt. En weet je wat er dan zal zijn? Bij wereldlingen, angst, vreselijke angst. Maar bij kerkmensen ook. En daarom zweert Christus. Aan het eind van hoofdstuk 6, daar zegt hij. Wat er zal gebeuren in zo'n tijd. En zeide tot de bergen en tot de steenrotsen. Valt op ons en verbergt ons van het aangezicht desgene die op den troon zit en van de toren des lams. Want de grote dag zijn toorns is gekomen. En wie kan bestaan? Nou, zeg u het nou eens, als ouderen, hier de jongeren, de kinderen. Als Christus nou wederkomt. Wat dan? Ben je dan verzoend? Of blijken we dan te zijn een dwaze maagd? We waren wel wat maagd, we hebben altijd in de kerk gezeten. Maar geen verzoend hart. Zeg het vanmiddag eens, geliefde. En nogmaals, ik hoef u de ernst niet op te binden, ik kan het niet. Maar er is een zwerende Christus. Die bindt vanmiddag de ernst in ieder van ons op. En dan ga ik eindigen met iets wat ik dan zelf ken uit mijn eigen leven, om u te laten zien dat dat echt zo kan in je leven. Misschien weet u het zelf uit uw leven ook wel. Als je zelf eens een keer heel ziek bent geweest. Toen je zo ziek was, doodziek zeggen ze dan. Kon u nog ergens aan denken? Want dan denken wij altijd, ja, maar dan bekeer ik me, dominee. Ja, maar er kan wel eens een tijd komen dat je zo ziek bent. dat je nergens meer aan kunt denken. En ik heb dat zelf beleefd. Want dat is al meer dan 21 jaar geleden, die ernstige hartoperatie die ik toen gehad heb. En na de operatie was ik nog net zo slecht als voor de operatie. Dus mijn familie werd opgeroepen. En toen werd ik apart gelegd, want de kans was groot dat ik het niet zou overleven. En toen mocht mijn vrouw, mocht eigenlijk helemaal niet, maar het was in een ziekenhuis meer dan een uur rijden bij ons vandaan. Dus mijn vrouw die had gevraagd, mag ik altijd bij mijn man blijven, hoef ik niet naar huis tussen het bezoekuur. En dat mocht. En er zat mijn vrouw een hele dag naast me. Nou ja, naast mijn bed. En ze mocht alleen maar mijn hand vasthouden. En meer niet. Ik had niet meer. Ik kon het niet verdragen dat ze tegen me praatte. Ja, dat kan u zich misschien niet voorstellen. Dat je zo ziek bent dat je tegen je eigen lieve vrouw zegt: alsjeblieft, hou je mond. Zo ziek. En toen was ik, nou ja, 21 jaar jonger dan nu. Zo ziek. En geleden, dan denkt u, maar als een dominee daar zo ligt, dan zal hij wel bidden. Nee. Er is toen geen gebedje uit mijn mond of uit mijn ziel gekomen. Want je kunt zo ziek zijn dat het gewoon niet meer gaat. Dat je het gewoon niet meer bij elkaar kunt krijgen. Nou, dat is het nou. En dan leef je. En toen ik op mocht knappen, ja, dan komt dat natuurlijk langzaam, maar zeker terug, gelukkig. Maar in die dagen, als ik dan terugkijk, dan zeg ik ja. In mijn levenstijd zijn de dagen geweest dat er geen tijd was. En zo zegt de Heer Jezus, zal het worden. Nou moeten wij dan niet, geliefden, vanmiddag de eed van Christus ter harte nemen. Moeten we dan toch niet nu zeggen, laat ik nou eens zo wijs zijn om niet langer te denken dat ik nog de tijd heb. Maar laat ik nu toch eens voelen wat dat is. Dadelijk geen tijd meer, terwijl ik nog zal leven. Maar dan zal ik ook zo angstig zijn. Ja, dan kom ik nergens meer aan toe. En geliefde, ik aarzel dan weer een beetje om zo te preken. Want ja, dan heb je het weer, hè? Dan zeggen we, die dominee wil ons bang maken. Nee, dat is het niet. Echt niet. Maar het is de bewogenheid. Want zo, wat zijn mensen, als u en ik dadelijk voor God verschijnen moeten. En we hebben ons nooit bekeerd. We zijn nooit schuldenaar en zondaar geworden. En we hebben nooit in waarheid Christus leren zoeken en leren kennen als onze persoonlijke borg en middelaar. Dat zal wat zijn. En weet u waarom? Omdat de Heere, omdat Christus zo lief zijn. Omdat hij zo lief waren in uw en mijn leven. Dat hij voor dat u en ik ons verstand hadden. Dat hij toen al gezworen heeft. Zo waarachtig als ik leef. Ik heb geen lust in de dood van jou als zondaar. Laten wij dan toch ook geen lust hebben in onze eigen dood. Amen.